vrijdagavond de hoogste tijd voor het racecafé. En we hebben een lekker volle uitzending. De Formule 1 is neergestreken in het Prinsendom van Monaco. Kan Max Verstappen opnieuw winnen na zijn knappe zege in Imola. En natuurlijk ook aandacht voor de Indy 500 met Rick Winkelman in Indianapolis. En de MotoGP race dit weekend op Silverstone. Let's go! Genoeg te bespreken. En dat doen we met Olaf Mol, Jack Ploy, Jan Lammers, René Hoogterp en Joey Lidjes.
Joey.
Ik val gelijk met de deur in huis. We gaan het natuurlijk hebben over de Formule 1 in Monaco. Wat is jouw verwachting van Max Verstappen van Red Bull dit weekend, Olaf?
Aan mij? Ja. Ik denk dat als hij het podium haalt, dat hij heel blij gaat zijn, dat hij tevreden gaat zijn. Deze baan is natuurlijk niet zoals Imola de vorige race was. Hij zoekt eigenlijk banen met hele snelle bochten. Het probleem zijn de langzame bochten voor zijn auto. Aan de andere kant, Verstappen en Monaco, hij weet daar altijd wel wat te doen. En we hebben dit jaar al zo vaak gezien, met name kwalificatie kijk ik enorm naar uit. Omdat hij daar, ja, hij kan daar toch magische dingen doen. Als de auto een beetje meewerkt, dan denk ik dat hij toch wel weer zou kunnen verrassen. Wat dan wel weer een verrassing is. Snap je het nog?
Ja, ik snap het. En ik snap ook wat je zegt. Die kwalificatie, die zaterdag, dat is natuurlijk wel de dag dit weekend. Toch, Jack?
Ja, absoluut. Daar gaat het gebeuren. Het is ook leuk om te kijken. Ook heel leuk om verslag van te doen. Want ja, daar gebeurt het gewoon. En dat is al heel snel. Hè? Dat is morgen al.
Dus, het is vrijdagavond, morgen zaterdag.
Dat is lekker. Dus dat is fantastisch om te zien. En daar gebeurt het. En Olaf heeft gelijk. Als Max daar weer alles eruit kan persen, wat hij al een paar keer heeft laten zien. Mm-hmm. En hij kan vooraan starten met die nieuwe strategische middelen die we nog hebben. Dan kan het zomaar weer gebeuren gewoon. Want als je voorop rijdt, rij je voorop.
Precies.
En als je zo lang genoeg voorop rijdt, dan win je. Hé.
Hey. Dat is een klassieker.
Zit jij nou Jansen teksten te jatten?
Jij hebt gekeken.
Ja. Is hij waar of niet?
Volgens mij wel, ja.
Jan, wat is jouw verwachting van Red Bull? Kan hij weer zo'n kunstje flikken als in Imola?
Nou, dat zal hier wel een tandje moeilijker worden, denk ik. Ja. Maar ik kan hem toch ook niet voorstellen dat hij niet ergens in de top 4 gaat beginnen. En met die twee verplichte pitstops. Je krijgt ook natuurlijk nog de variant. Het is ook moeilijk voor te stellen dat er niet minimaal een virtual safety gaat komen. Dus je krijgt de factor geluk gaat denk ik wel weer een hele grote rol spelen.
Ja, dat zien we vaak natuurlijk in Monaco. Ja. Je hebt het over die verplichte tweestopper.
Ja.
Wat gaat dat doen, denken jullie mannen? Maakt dat het nou iets spannender op die zondag? Dat is wel het idee natuurlijk.
Nou ja, verschillende strategieën gaan we zien. Maar of het daardoor spannender wordt, ja.
Nou, dat denk ik toch wel, ja. Want er zit wel een gokelement in, hè. Want ze verwachten zelfs dat een aantal mensen gelijk de eerste ronde al binnenkomen. Je kunnen gelijk de tweede keer daarna nog een keer binnenkomen. Dat is vanaf dat moment, er zijn banden waar je gewoon dan de hele race mee uit kan rijden. Maar ja, wie gaat het? Het hangt heel erg af van waar kwalificeer je. Want als je voorin kwalificeert, dan kun je zelfs nog een andere strategie nemen. Dat je gewoon eigenlijk tot de laatste vijf ronden voor het einde met één set banden gaat. Hopende dat je, of dat je dan puur gokt op die virtual safety car of die safety car. Dat als die één of twee keer komt, dat je dan je pitstop plant. Maar dat kun je alleen maar plannen als je natuurlijk met banden begint. Waar je bijna de hele race mee uit kunt rijden.
Of je bent de teammaat van Lance Stroll, dan weet je zeker dat hij nog een keer komt.
Maar was het niet zo vorig jaar, de horrorscenario's die we vorig jaar hadden natuurlijk met die toertocht, dat was omdat we die code rood hadden. Toen kon iedereen wisselen en hadden we daarna eigenlijk geen pitstops meer.
Klopt.
Ja.
Dus dat is is het niet misschien een te overdreven reactie op iets wat vorig jaar gebeurde vanwege die code rood?
Het zou ze wel geholpen hebben, denk ik. Maar ik vind het goed als Formule 1 nadenkt. Als blijkt dat de banden die Pirelli maakt, dat we daardoor niet meer pitstops krijgen, wat we toch een beetje gehoopt hadden. Ze zijn zelfs compounds zachter nu. We rijden op zachtste compounds. als je dan nog weet dat ze hem uit kunnen... want teams zijn natuurlijk zo ontzettend slim. Ik vind het wel goed dat je wat uitprobeert. Kijk, mijn extreme vorm van iets uitproberen Monaco was geweest... op zaterdag een kwalificatie en een sprintrace... en op zondag een kwalificatie en een sprintrace voor de volle punten. Dan doe je echt iets anders. Maar dat gaat wel, dat gaat de Formule 1-wereld nog wat iets te ver.
Nou ja, dus is en maximale kwalificaties.
Dus ja, maar dan is dit is denk ik een goede modus om te kijken of het zou kunnen werken... dat je naar twee verplichte stops gaat.
Maar wel, denk ik, moeten ze dan zeggen... morgen of zondag, als het niet gelukt is, gaan we het anders doen. Of we doen het nog een keer.
Nou, maar dan moeten ze mij even bellen.
Ja.
Dus hebben je nummer toch, Olaf?
Tegengesteld rijden, hè, volgend jaar. Aan de andere kant
op.
Kan in de Formule 1-game ook, hè? Kan je alle circuits tegengesteld rijden. Nou, je schrik je de glazen af en toe.
Spa. Ja, de remzones die gaan een beetje verkeerd uitkomen. Denk
ja, nou, alles. Ja. Je moet even de vangrails van ons ontdekken.
Nou ja, die vangrails die werden vandaag al een paar keer aangetikt. Want vandaag hebben we natuurlijk de vrije trainingen gehad. Onder andere Lance Stroll. Die had een foutje met Leclerc. Ja, hoe zag jij dat incident, Jan?
Ja, dat is gewoon een kwestie van niet opletten natuurlijk. Hè? En het snel, als je zelf even rustig rijdt... je zit hier. Als je zelf heel even rustig rijdt, dan oké. Maar wat ik dan niet snap, als je zo rustig rijdt... dan moet je in ieder geval voor de zekerheid niet zo van richting veranderen. Hè, dat blijft dan rijden waar je rijdt. Dan kan de ander in ieder geval nog positie kiezen. Maar dat hij met die langzame snelheid ook nog een keer van lijn verwisselt... ja, dat is gewoon niet opletten.
Hoe zie jij het, Olaf?
Nee, hij wilde aan de binnenkant weg om daar niet te blokkeren als er iemand aankomt. En die boordradio was te laat. En ik denk als ik Sjold en Sager denk, joh, Adrian Newey is er. Als ik wat kapot maak, zet hij er misschien een beter onderdeel op. Gaan we weer harder.
Ja, over Adrian Newey gesproken. Heb je gehoord hoe Christian Horner mij heeft genoemd?
Nee.
Die werd daarna gevraagd hoe het was om Adrian Newey nu in het groen te zien. Die zei, nou, ik vind een groene snottenbel.
Groene snottenbel, oké.
Nou, geen
chique opmerking.
Die zien we hem in het groen, ja. Nou, bijzonder dat hij er was, hè. Want ik heb hem nog niet veel eerder in de garage gezien. Bij Aston Martin. En het is wel typisch Adrian Newey. Dat hij dus niet gewoon gezellig kijkt hoe gaat het op de monitor met de race. Maar hij loopt maar om die auto. Ben ik niks vergeten.
Hij moet Adrian Newey zijn.
Geweldig.
Hij moet Adrian Newey zijn. Ja. Adrian Newey dit kennen. Als hij daar alleen maar zou staan, dan zouden we denken, wat doet hij daar? Ik denk dat hij toch in Monaco was, omdat zijn boot er inmiddels al een tijdje ligt. Hij heeft een redelijk groot zeiljacht. Hij denkt, nou, weet je wat, ga ik ook even wat doen. Dan denkt de hele wereld, moet je opletten hoe goed het gaat. Want hij heeft gezegd dat hij niet bezig is met deze auto. Dat hij echt alleen met de auto van volgend jaar bezig is. Tuurlijk kan zo'n man kijken en doen en ding. Maar hij voldoet aan het beeld wat wij van Adrian Newey moeten hebben. De ziener, de denker, het boek onder de arm... En waarschijnlijk zijn de pagina's leeg.
Ja, maar als ik hem was, dan zou ik ook zeggen... ik bemoei me er niet mee, want dan heb je alleen maar te winnen en niks te verliezen.
Ja, maar dan moet je ook niet gaan lopen.
Nee. Ja, maar ik denk wel dat je met een auto van
nieuwsgierigheid.
Volgend jaar... Ja, als je met een auto van volgend jaar bezig bent... dan moet je natuurlijk vanuit het platform en de basis van de auto van dit jaar... natuurlijk ook al, je hebt een aantal basisingrediënten... waar je vanuit moet gaan werken. Dus hij moet zich er ook wel inleven in deze auto... voordat hij het overstapje kan maken. Dus ik denk niet dat hij helemaal...
Maar dat doet hij toch op de tekentafel, dat doet hij op de fabriek... Ja. Dat doet hij toch niet in een pitbox in Monaco... waar je niet amper je kont kan keren? Gewoon, nee, helemaal niks van. Het is gewoon een beetje inderdaad show.
Hij wordt toch genoeg betaald om ook eens een keer op kantoor te komen.
Ja.
En we hebben het er weer over. En hij is een overal aan, alle logo's erop. Dus
ja, dat is belangrijk.
Dat is ook goed voor de
maar het is gewoon goed om overal real-time bij te zitten. Weet je, het moment dat de auto binnenkomt. Ja, dan heb je natuurlijk allerlei gewoon metingen van de banden, bandenslijtage. Het is gewoon goed om er gewoon
maar dan zit je toch op een monitor te loeren? Dan zit je toch niet op de grond te kijken of er nog kruimels liggen?
Nee, maar goed, je zit daar niet voor decoratie natuurlijk. Hè?
Nee, zeker niet. Maar volgens mij is het alleen maar voor uiterlijk vertoon. Volgens mij zit hij daar helemaal niks te doen.
Nee, ik denk dat wel mee valt.
Precies. We doen een beetje gekscherend erover, maar dit is ook een brein. Dit zijn van die jongens, als ze wat zien, dan wordt er wat getriggerd. Precies.
En dat is een absolute denker.
Ja.
En het is gewoon ook goed om even gewoon real-time daar te zijn. Die andere auto's te zien. Al die manieren van aanpakken. Al die protocollen hier en daar te zien. En,
laten we eerlijk zijn, Aston Martin kan het ook gebruiken.
Ja.
Die wel heel lekker bezig was, dat was Charles Leclerc, zijn Ferrari.
Ja.
Bah, goed
die
man.
Is echt on a roll.
Ja, en heel bijzonder. Hij ging heel snel op een andere compound dan gewend was op dat moment. Ik kan me herinneren dat hij op een harde compound al meteen...
Heel lang op hard gereden. Ja. Maar hij was zowel op hard als op de zachte band was hij echt gewoon heel goed. Maar ja, hij woont daar. Hij is de enige die daar echt geboren is. Er wonen er heel veel meer, maar hij is de enige die daar echt geboren is. Hij is de winnaar van vorig jaar. En ik denk dat hij wel een succesje bij Ferrari kan gebruiken. Dus hij heeft, denk ik wel... Zoiets gehad van, nou weet je wat, laten we de boel een beetje downplayen. En dan ga ik eens even laten zien hoe de vlag ervoor.
Ja, we hadden het er vanmiddag ook nog over, hè, samen. Van, misschien zijn ze bij Ferrari wel juist bezig, ja, waar we net mee begonnen, om voor die race al een beetje te kijken, hoe gaan we dat met die banden een beetje?
Wat Jan net zegt, het zou mij, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zou mij niet verbazen als we ooit nu eens een keer iemand krijgen die vanaf pole position start op de harde band. De hardste band, om die hele eerste serie pitstop te overleven voor iedereen. Dan krijg je een beetje...
Nou ja, dan kun je natuurlijk ultiem de kat uit de boom kijken. Juist. En dan du moment dat er een safety car komt of een virtual, dan is het even afhankelijk, hè. Is dat na een derde van de race, ja. En dan kun je eventueel al omschakelen. Ja. He, maar uiteindelijk moet je wel ver genoeg in de race zitten om op een andere band over te kunnen gaan.
Maar je moet wel onder bol zijn zondag. Absoluut.
Ja, zeker. Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
Maar mag ik het even over de banden hebben of niet? Want
dat
ik
mag, Olaf.
Ik ben normaal gesproken niet zo heel blij met de mannen van Pirelli.
De banden.
En, ja, nou, die stuurde mij iets. En toen las ik het. Ik denk, dat kan niet waar zijn. Ik bedoel, jullie weten er net zoveel van als ik. Hoeveel ronden is er gereden naar op de softband? Heb je een idee? 574 ronden. Op de medium 427 ronden. Ik zie René ook al denken. En op de hard 211 ronden. Oftewel, er zijn 1212 rondjes gereden in die twee vrije trainingen. Hoeveel data komt daar vanaf, denk je? En ja, denk je, 1212 rondjes? Ik vind nog steeds heel veel klinken. Ja, dan ga je dus delen door het aantal rijders. Dat is dus 60 rondjes per coureur. Dat is 30 in vrije training 1 en 30 in vrije training 1. Dat is precies wat ze... Ja. Dus die getallen kloppen ook nog, maar ik vond het wel heel bijzonder. En er zijn al 13 coureurs die een harde set verbruikt hebben. Dus die hebben voor de race nog maar 1 harde set over.
Okay. Nou, ik wil het ook nog even hebben over Piastri, want die had een foutje.
Van Pirelli naar Piastri.
Mooi brug, ja, jij snapt
het. Dan weet ik waar we straks heen gaan, bij de Q.
Nee, maar het was niet een heel sterk optreden van McLaren eigenlijk vandaag. Je weet natuurlijk niet precies wat hun tactiek is, maar hier gaat het even mis. En twee, vloep. Voorvleugel eraf, terug naar de pitstraat. Ja, wat is dit voor moment? Hij kiest ervoor... ik denk dat hij wilde proberen nog een beetje naar links te rijden, maar
dat
kan blokkeren. Doet,
moet je opletten. Hij blokkeert, maar wat hij heel knap doet...
Recht zetten, ja.
Juist, hij zet zijn wielen recht. En daardoor weet hij dat het geen impact op
frontale impact, ja.
Had hij die uitloopzone kunnen sturen nog?
Nee, maar hij is te laat. Daar moet hij eerder voor kiezen. Dat weet Jan ook.
Als je het over heel knap hebt, dan zou het zijn als hij zijn rem losliet en dan gewoon linksaf stuurt. Ja. Dat doen de meesten.
Dat deed Max.
Maar als je twijfelt en toch instuurt, dus hij zat nu, hij was besluiteloos. Ja. Dus dat zie je niet zo gek vaak. De meesten die op het moment dat ze het niet halen, dan zie je ze toch gelijk hier linksaf op je escape road.
Maar
hier.
Dat is toch te laat.
Maar,
ja, foutje op foutje dus eigenlijk. Wie ook wat foutjes maakte, was Hadjar. Ja. Zo, niet één, niet twee.
Hij is leuk, hè?
Hij is mooi.
Ja, het is onwijs.
Die reacties, jongen, dat hij in die cockpit zit, dat hij op dat stuur ramt. Oh, wat ben ik een eikel. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind het geweldig. Ja, hij maakt hier een fout, bam.
Dit is een tweede fout.
Dit is een tweede fout, inderdaad.
Ja.
Nou, wat pijnlijk was, dit was dus nadat hij een snelle ronde heeft neergezet.
Ja, daarom zei hij ook, ik ben zo dom, want het is daar helemaal niet nodig. Ik weet niet of hij nog komt, maar hij als een krap, hè, dus het linker achterwiel is helemaal weg.
Ik zie hem wiebelen.
Dus qua driften krijgt hij een 5,5. Zo ziet het eruit, maar qua team en monteurs zijn niet geheel gelukkig. Want het is al de tweede keer dat die achterkant...
Ja, je mist zoveel belangrijke tracktime, hè. Want je wil zoveel mogelijk feedback hebben over gewoon de manier waarop je banden opwarmt en wanneer je precies moet gaan.
Maar ze gaan wel goed.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja.
En hij heeft hem twee keer teruggebracht in de pitch.
Ja, waar ik het zeg. Hij brengt hem wel terug.
Ja. Nou, en hij wachtte ook tot heel duidelijk de rode vlag er was. En voordat hij echt wat anders kan, heeft hij ook nog het risico dat hij rotzooi op de baan gooit en dat hij daardoor een grid penalty krijgt. Ja. Ja.
Wie even geen rekening hield met de vlaggen, dat was Oliver Berman.
Ja, die gaat geloof ik 10 plaatsen achteruit nu. Hè?
Zo.
Ja, dat is een zware...
Oorwassing.
Hele zware.
Pure oorwassing. En als je gelezen hebt, en waarom geven ze hem een oorwassing? Omdat hij, toen hij het kwam verklaren, hij zei, ik vond zelf dat het inhalen van die man veiliger was dan dat ik hard ging. Dus ik heb die keuze gemaakt. Ja, dan ga je dus tegen de sportcommissaris in. Ja, en dan krijg je echt dit is echt een dikke draai in je oor. 10 plaatsen gripstraf.
Ja, en
er gebeurt wat, er komt een rode vlag.
Precies.
En hij remt dus niet.
Voor zijn.
En hij zegt, nee, ik koos ervoor. Ja, en dan ben je...
Hij had beter kunnen zeggen, ik kon niet anders. Nee, dan maak je het een beetje voorzichtiger. Ja, nee, maar hij koos ervoor een beetje stoer te zijn.
De eerlijkheid vind ik ook tof, hè? Laat ik dat vooropstellen. Ik vind het ook tof dat hij eerlijk roept van zo is het gegaan. Maar...
Ja, goed, dan moet hij als 37e starten of zo, hè?
Dat scheelt niet veel, inderdaad. Max Verstappen, die was woest op de boordradio. Hebben jullie denk ik ook gehoord?
Ja.
Was het terecht?
Of Colapinto bedoel je? Dat hij een applausje zat te geven.
Ja, maar weet ik bedoel dat hij het had over al het verkeer op de weg. Dat iedereen zo gevaarlijk deed. Waaronder Tsunoda, Bortoleto.
Ja, ik vind dat... Dat kun je
hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Het is het punt waar het om gaat. Het is allemaal zwembad uit. Dat is het meest gevaarlijk. Let op, wat is iedereen aan het doen?
Wait, up and leap all these guys. Ja. So hier. Dangerous.
Flop. Heeft hij gelijk. Sterkste vind ik dat hij zegt, I know it's only practice. Dus eigenlijk zegt hij meteen, ik moet ook niet te hard zeiken. Maar het punt, hij schrikt daar gewoon. En dat is logisch, want het is echt de allersnelste bocht van het circuit. En die is echt bij het insturen blind. En er zijn erbij die netjes bijna tegen die vangrail rechts rijden. Maar die Sauber, het nadeel was, zijn teamgenootje reed ervoor. Dus die Sauber
kon ook
ja. En dat heb je hier, die optelsonde. Nou, ja, die bestaan alleen in Monaco.
Je hebt ook die chicane na de tunnel. Als je daar uitkomt, heb je nog een beetje overzicht. En je spiegels ook. En dan kun je op dat moment gewoon besluiten van... nou, ik blijf uit de weg. En maar zodra die eerste bocht er is... Die tabacco-corner, zeg maar. Dan heb je een beetje zicht kwijt. Ja. He, want dan kun je eigenlijk niet meer aan de weg. Waar je ook rijdt, links of rechts, dan ben je altijd een gevaar. En je komt zo hard daar om dat zwembad heen.
Dat is niet helemaal.
Dat eigenlijk nog iedere keer goed gegaan is... is die situatie met Stroll is dat een beetje onbenullig. Maar dat met Hamilton zagen we het ook een keer.
Wat? Dat moet daar niet gebeuren.
Nee, nou ja, goed, die auto's zijn veilig genoeg, denk ik. Hè. Maar inderdaad, het risico dat je ergens achterop rijdt...
Schumacher was de laatste die er volgens mij echt serieus hard vanaf ging. Ook een bouwpakketje.
Nee, dus dat ze niet een betere flow houden. Hè. Dat de rijders zelf weten gewoon hoe moeilijk het is. En ik zou je vertellen dat als je gewoon een goede eerste sector hebt... goede tweede sector en je denkt echt... Hè, je ziet ook je delta-tijd van nou, ik ben met een goed rondje bezig. Hè. Dan zit je dat je misschien 3/10 harder gaat. En dan ben je helemaal gewoon in die focus en met die adrenaline... ben je geladen en dan kom je daar de hoek om... en dan rij je in één keer bijna een dood.
Maar Jean-Pierre zegt het wel meestal. Jean-Pierre zegt meestal 3 seconds to we en 6 of the... Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk... is die zin, er staan er te veel voor je.
Ja, precies. Als heel lang
wat voor werk hebben zij allemaal? Al die engineers, hoe zij bezig zijn vanuit...
En Jean-Pierre gaat echt tekeer hoor tegen Maas op dat moment. Maar op een gegeven moment zijn die zinnen vol. Dan kom je niet verder. Ja, boem, schrikken.
Jan, jij zei net, coureurs weten hoe moeilijk het is. Jij hebt er zelf nog gereden. Vond jij het moeilijkste... moeilijkste circuit wat er is? Of hoe zie jij
dat? Nee, ik vond het fantastisch. Ik vind het nog steeds een fantastisch circuit. En, ik had dat jaar toen een goede kwalificatie gehad in Long Beach. Stond ik 4e. En ik heb het idee dat ik dat hier ook had gekund. Alleen precies op diezelfde situatie bij het tweede deel van het zwembad. Ja, dat had ik ook 2 goede sectortijden, dus ik was goed onderweg. En ik dacht echt van nou, die eerste 2, 3 rijen kan ik wel staan. En toen reed, geloof ik, Keke Rosberg, de vader van Nico, die reed daar. Nou, ik kan je vertellen dat je dan naderhand gewoon... we hadden toen niet een directe live boordradio, maar dan ben je wel 2 dagen je stem kwijt. Zo hard zit je te schreeuwen en...
dat is natuurlijk ging je zo te keer,
dat is niet allemaal...
Wat zei je tegen hem?
Cambridge Engels natuurlijk.
Dat, oh, doe eens, wat zei je?
Dus, ja, nou dat dus.
Hij kan gooien.
René maakt een goede opmerking. Ja. Wat hij zegt.
Nou, een mooie foto vind ik dit. Want hier kun je nog gewoon met 2 auto's naast elkaar rijden. Dit is vlak voor het zwembad, dit volgens mij.
Maar ook niet door het zwembad, hoor.
Nee, door het zwembad niet.
Nee, ik moet zeggen, ja, dit is Depailler dan. Maar ik had altijd Giacomelli op de een of andere manier, die kwam ik altijd tegen. Je hebt ook van die mensen, die komen je altijd tegen. Dat is gewoon, daar rust dan een vloek op.
Lossen en Alonso.
Ja, dat soort dingen. Je hebt altijd van die tweelingen, die komen elkaar tegen. En dan is hij het weer. Maar goed, nee, het circuit is helemaal fantastisch. En het mooie is dat je komt op een gegeven moment ook gewoon in een zone... waar het, ik vergelijk het altijd maar een beetje met slalomskiën. Dat is niet denken, maar dat is doen. En dat is Monaco. Hè. Dit is gewoon remmen, pam, 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 hup, insturen, gas. Het is zo'n soort gecontroleerde val. Hè. Met motocross heb je dat ook. Hè. Dan kom je in zo'n banking, dan is remmen erin en gelijk gas. En dat is geen twijfel. Als je even twijfelt, val je over het stuur. En als je hier even twijfelt, dan krijg je zo'n Piastri. Dus het is heel erg gewoon vanuit het ritme en je cadans. En dat is fantastisch.
Maakt dat Monaco dan ook nog steeds een betere stratenbaan? Ik bedoel, niet heel lang geleden was Monaco de enige stratenbaan op de kalender. En dacht echt, oh, is dit speciaal. Maar nu hebben we Baku, nu hebben we Miami, we hebben Las Vegas. Noem het maar op, Singapore. En al die, maakt dat Monaco dan nog steeds een veel mooiere stratenbaan dan wat we nu hebben? Omdat hier inderdaad dat ritme erin is?
Nou, ik denk dat Monaco van de stratencircuits misschien een beetje te vergelijken is met Zandvoort. Ik wil niet gelijk voor eigen parochie praten, maar Zandvoort is natuurlijk door die duinen gevormd.
Ja.
En Monaco is ook natuurlijk gevormd.
Ja.
En wat ik net al zei, je komt in een cadans dat omhoog daar. Hè, dat je dus bij Sandevo omhoog gaat. En dat je dan gewoon begint te schakelen. 3, 4, 5, 6, 7. Dus die snelheid die neemt op. Maar die frequentie van die bochten die komt ook steeds sneller. En dan kom je daar bij het casino. En daar ga je zo gruwelijk hard tussen dat Hotel de Paris en het casino door. En dan kom je daar naar beneden voor Hotel de Paris. En er zit zo'n deuk in de weg. Dat het is echt gewoon...
Maar die valt precies
je
goed.
Voelt alsof je een danser bent, weet je. En dat is heerlijk, dat je even terug naar het midden gaat. En dan moet je weer zorgen dat je daar niet... hoe heet het daar ook alweer, die dubbele rechter? Maar dan kun je heel makkelijk je wielen blokkeren. Waar Leclerc gelijk vanochtend bij zijn uitronde al rechtuit ging.
Ja.
Alles is een bocht op zich. En daar heel specifiek kun je heel makkelijk je wielen blokkeren. Dus nee, het is echt...
Richting Parijs-Duportier bedoel je de dubbele rechter, vlak voor de tunnel.
Ja, na tip-top, zeg maar. Wat is dat?
Mirabeau,
ja. Precies, ja.
Hey, wat je eigenlijk kan zeggen van Monaco is... hier is één circuit-layout mogelijk. En dat is het. Want als je naar Singapore gaat, dan kun je nog een hoek afsnijden. En als je naar Baku gaat, kun je nog 4 verschillende layouts doen. Dat kun je in Las Vegas ook doen. En dit is de baan die er is. Er zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd. Ja. Veiligheid, tunnel uit... Maar voor de rest dit. Ja.
Maar Mirabeau zit ook een heel klein beetje een banking in de weg.
Je legt je rechter in het gootje.
Dat als je daar net niet op het juiste moment invalt, dan schiet je er min of meer buiten, blokkeert je een wieltje, noem maar op. En ook de tunnel, voordat je de tunnel ingaat. Dat is ook zo'n heerlijke bocht waar je gewoon... Ja, daar zit je misschien wel 5 millimeter van de vangrail als je er niet tegenaan zit. Maar dan kun je heel mooi rechtuit accelereren. Dus nee, ik vond het echt een fantastische baan.
Ooit was de tunnel de enige natte plek op het circuit. Dan hoor ik iedereen denken, juist, ik zie
gelukkig ook de airconditioning van het
hotel. Nee, er was brand in het hotel.
Oh, brand.
Die tunnel loopt onder het hotel, er was brand in het hotel. Er moest geblust worden en al de bluswater flikkerde in die tunnel. Dus de hele baan was droog. En dan kwamen ze in die tunnel, was die tunnel drijfnat.
Regen in de tunnel.
Spectaculair, dat dan weer wel.
Ja.
Jack, je bent natuurlijk vaak als pitreporter. Ben jij in Monaco geweest?
15 jaar, ja.
Hoe vond jij dat? Al die pracht en praal, die glitter en glamour.
Ja, bijzonder. Maar voor ons om te werken is het echt helemaal niet fijn. Je parkeert ongeveer in Italië. En dan moet je lopen, dan moet je tribunes af en door en beneden. Dan zit ergens een hok, daar kon je dan bivakeren. Dan moet je weer teruglopen. Je moet elke keer de baan over om in de paddock te komen... en weer uit de pits, heen en weer.
Je moet werken.
Ja, dus wij gingen altijd met de auto naar naartoe. Soms zijn we met de trein geweest. Ja. Maar ik heb ongelooflijk mooi moment gehad. Ik mocht een keer, net als de toeschouwers, als de fans... met een boot naar naartoe. Nice, luchthaven... In een boot, met een grote waaier. Vrrr, zo de haven in.
Had je chique vrienden gemaakt? Of
onvoorstelbaar.
Hoe heb je dit
voor elkaar? Ja, nee, dat was mazzel. Ik was heel snel. Ik moest even heen en weer om een interview met Günther Steiner te gaan doen. Voor Ziggo Sports. En ik moest even snel heen en weer. En dit werd aangeboden door vrienden. En uiteindelijk ben ik bij Ziggo terechtgekomen met een ontbijtje met Günther. En weer teruggevlogen als de sodomieter hier naartoe. Met de boot een stukje gevaren. Om hier weer in de studio te zijn. Dat was even een bliksembezoek. Dus ik ben eigenlijk net zo'n fan. Met zo'n rode broek aan. En van die hoge pijpen. En van die mocassins. Van dat is heel wel leuk. Hè? Ik heb helemaal niks voor de race gezien.
Het zou je vast ook staan, Jack.
Ja.
We hebben één perfect jaar gehad. Toen hadden we de massa. Toen mochten we op de Hollandboot slapen. Dat was echt het mooiste wat er was. Zo'n ding. Veel te groot, veel te luxe. Maar dan gewoon, zochtens die boot aflopen. Linksaf. Commentaarpositie. Prima. 4 minuten. Dat is helemaal geweldig.
Wat en ook geslapen op die boot?
Wat er op die boot verder gebeurde, hè? Wat steeds onder boot, hebben ze onder boot.
Oh, daar weten we nog maar...
Olaf en de Polonaise, hè?
Nee.
Nee, dat was de prins, hè? Die kwam toen aan boord.
De prins. Ja, de prins kwam aan boord. En wij roepen niet dat er dan aan de andere kant een ander bootje kwam met de vriendin van de prins. Maar dat zeggen we niet.
Nee, vooral niet lijf en
prins. Nee, dat zeggen we
natuurlijk niet.
Ik heb het ook niet gezegd.
Nee, dat is helemaal waar.
Je hebt niet gezegd welke prins.
Chocoprins, die was er. Prins Carnaval.
Jongens, straks nog veel meer over de Formule 1. Maar dit weekend is niet alleen de Grand Prix van Monaco... ook de 109e editie alweer van de Indy 500.
Is hem, hè.
Dit is green, green, green.
Drivers, start your engine.
Dit is de 108e editie van de Indy 500. Het is green, green, green.
Oei, 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 oei. Oh god, er gaat ook een wielpubliek in. Ach, gadverdarrie dit.
Oh, dat is niet best.
Trouble, oh my goodness, what a huge crash.
Is going to win the race.
Yeah, at the end.
This race has turned into a demo.
A huge crash on the track.
En Magnus! Ha ha ha!
Nieuwgaarden, 2 op 3.
Wat een wow.
And his destiny. As Ari Leijendijk wins the 74th running of the Indianapolis 500.
En dus is de fles volle melk voor de Amerikanen.
René, zondag is het dan eindelijk zover. Oh, ja. Hoeveel is het voor jou?
Jeetje, 2017 was de eerste, dus...
Achtste
keer, ja.
Jij hebt ook Rinus Vicke even gesproken in je podcast. En ja. Daar had hij het over een alternatieve strategie. Nou, wij als Nederlanders hopen natuurlijk dat Rinus Vicke het goed gaat doen. Wat denk jij van die strategie?
Nou, kijk, hij heeft natuurlijk nu niet de luxe dat hij vanaf de voorste startrijen komt. Hij moet vanaf helemaal achteraan komen. En dan is de Indy 500 ook de Indy 500. 500 mijl, een race van 3 uur, 6 pitstops. Ja, dan kan er heel veel gebeuren. En dan, als je het op snelheid niet kan doen, dan kun je het misschien met een alternatieve strategie doen. En dat is het enige wat hij zou moeten doen, denk ik.
Brandstof besparen,
ja. Pitstop uitsparen, even een gunstige neutralisatie pakken. Ja, dan is er ook van alles mogelijk. Hè? En we mogen natuurlijk al blij zijn dat hij er überhaupt bij is.
Ja, die kwalificatie is hartstikke spannend.
Ja, een beetje te spannend eigenlijk, als je het mij vraagt. Maar vooral voor hem ook, want ja, hij de afgelopen jaren heeft hij zich stevast op de eerste 3 rijen gekwalificeerd. En nu rijdt hij dan in dat hok wat gewoon niet naar voren wil.
Hok?
Ja, het is een hok.
Dalecoin Racing.
Dalecoin Racing. Dat ding gaat niet. Dat ding gaat ook echt niet. Dan kun je ook in zo'n kwalificatie het 4 rondjes vol gas geven. Ja, veel meer kun je niet doen. Je kunt misschien je linkervoet erbij zetten, maar dat is het dan ook echt wel. Met Hangende Burger heeft hij dan uiteindelijk wel gehaald. Maar dat is de kwalificatie. Hij is erbij en in de race is alles anders. Dan zit je in het verkeer, dan heb je ook strategieën, incidenten. Een beetje geluk en inmiddels ook heel veel ervaring. Ik verwacht wel dat hij uitkomt.
Toch even terug in de kwalificatie. Ik heb jou de kwalificatie horen roepen. Die rijdt in een halve Penske en die rijdt in een halve dit. Ja. Waarom heeft Rinus niet een auto bij Ed Carpenter gehuurd voor Dalecoin Racing, voor die wedstrijd?
Die samenwerking is
nee, dat klopt
niet.
Maar... Dat hoor ik veel mensen. Ze zijn slecht uit elkaar gaan. Maar als je dan dus zegt, ja, maar ik huur voor de Indië een auto bij je... en dan krijg je nog een beetje poen van me, dan kan je beter uit elkaar gaan.
Zo simpel is het niet. Hè? Okay. Want het gaat natuurlijk om het fine-tunen. En je rijdt gewoon snelheden van tegen de 400, zeg maar. En dan zijn de minuscule verschillen zijn gigantisch. En één klein verschilletje kan zomaar 2-3 mijl aan gemiddelde snelheid verschillen. Dus het gaat eigenlijk om het... Die ingrediënten zijn veelal hetzelfde die ze hebben. Maar je hebt zo'n nauwkeurige samenwerking nodig. Niet alleen met je engineer, maar ook met de techniek die je hebt aan boord. Want je krijgt een heleboel data. Mm-hmm. Alleen dan is het wel de chef, zeg maar, die daar gewoon iets van moet kunnen bakken.
Nou, en die chef...
En die fijne dingetjes
eruit. Die is zo goed.
Nee, maar de specialist die gewoon... Die ziet die data. Alleen wat pak je eruit als prioriteit? En wat voor analyse maak je? En wat voor actie onderneem je om de progressie te maken? En
René,
daar zit het grote verschil.
Dat zijn teammaatje rijdt niet mee.
Nee.
Dat hij dus meer gebruik kan maken van ander personeel. Wat levert dat op? Dat je met dubbele crews kan werken? Wat levert dat op?
Het pijnlijke is dat hij zei van... we hebben dus nu 2 teams op 1 auto... en nu voelt het eindelijk alsof ik genoeg mankracht heb die die auto kan runnen. Dus om even aan te geven... Dus je kunt misschien wel die auto gewoon net carpet hebben... maar dan heb je de mankracht niet om die auto af te stellen en te punchen.
Maar mag dat wel zo...
Je mag gewoon uitwisselen van crews.
En vergis je dan ook niet in de
harmonie.
Ze moeten
niet met 20 man een pits op gaan maken, dat is niet zo. Maar het is wel engineers en de data-engineers, die kunnen ze gewoon overnemen.
Ja. En de harmonie tussen die mensen is ook zo belangrijk. Hè? Want je moet het eigenlijk zo zien, waar de een nog druk bezig is met dingen te doen... is het andere team al klaar en op orde en klaar voor de volgende sessie. Dus dat als je een minder team hebt, dan komen je conclusies komen later... je maatregelen die je treft komen later, dus je holt... constant achter de feiten aan.
Je hebt dat toch een keer getest? Of zit dat nou helemaal verkeerd in mijn hoofd?
Nee, ik heb één IndyCar race gedaan, volledig. Dat was in Phoenix, was ik 9e, geloof ik. Maar Indianapolis heb ik een maand lang getest met de Eagle. Hè. Er waren allemaal Lola's en er was één Eagle. Daar reed ik mee. Dus
had jij
ik
weer?
Het, echt troffen, ja, had ik weer. Nee, dus beetje ik had een maand getest.
Deelkoorn van het veld van toen.
Ja. Nou ja, nog maal. Maal factor 3, denk ik. Dus,
nee, mannen, dus... we gaan naar Indianapolis.
Oh, ja.
Rick Winkelman, die staat er voor
gaan
ons klaar.
Gaan we
er gaan
met allen?
Ja, zeker. We stappen straks in het vliegtuig. Rick, heb jij het een beetje naar je zin daar?
Ja, wat denk jij? Ik heb het geweldig naar mijn zin. Ik vind Indianapolis echt een van de mooiste evenementen die er is. En dit weekend is ook alweer geweldig.
Ja, we hebben elkaar van tevoren even op de app gehad. Hè. Nu sta je redelijk in het zonnetje, lijkt het. Vorig jaar was dat wel anders. Hoe is de weersverwachting voor dit weekend?
Ja, het ziet er wel goed uit. Het is wel een beetje tricky, want weersvoorspellers durven dat niet helemaal te zeggen. Maar kijk hier maar, het is nu lekker een beetje blauwe lucht. Het is tot nu toe droog geweest en het lijkt gewoon de goede kant op te gaan. Aan de andere kant, vorig jaar wisten wij op zaterdagavond ook nog niet wat er op de zondagochtend zou gebeuren qua extreem weer. Dus laten we hopen dat dat niet weer gebeurt en laten we gewoon hopen dat het droog blijft.
Wat verwacht jij van de poolzitter, van de rookie Schwartzman?
Ik vind dat lastig. Dat team is wel heel sterk, hè? Prema Power. Maar gloednieuw ook op het circuit van Indianapolis. Ja. Ja. Hebben natuurlijk een enorm cv opgebouwd in de junior formule auto's. Maar niet in Amerika. Maar ze hebben wel een aantal Amerikanen naar ze toe gehaald. Ja. Ze hebben ook een Nederlandse engineer, John McGill, die daar een belangrijke rol speelt. Heeft ook heel veel Formule 1 ervaring. En ik denk niet dat Schwartzman gaat winnen. Want de echte Amerikaanse teams, de coureurs met veel meer ervaring hier, die zullen wel naar boven komen drijven. Maar het is al knap dat ze pole hebben. Ze zullen misschien in het begin meedraaien. Maar ik denk niet dat ze echt om de prijzen gaan vechten. Maar wel een mooi resultaat neer gaan zetten.
Die Schwartzman heeft nog nooit op een oval gereden, joh. Hij heeft nog nooit een race gereden daar.
Ja, dat is toch extra gaaf dat hij dan op de eerste plek start.
Ze waren ook zelf... Ja, ze waren zelf ook zeer verbaasd dat ze pole position hadden bij Prema.
Ja, René, wat verwacht jij?
Mirakel. Nou, het is echt een... Nou, wat je zegt, Olaf, het is een mirakel dat zij die auto op pole hebben weten te zetten. En het is eigenlijk ook meteen weer bijna een schande voor de andere teams. De Ginessi's, de Andretti's, die al jaren hiermee bezig zijn. Die hebben allemaal mankrachten en nou is er een nieuw team komt opeens aanzetten. Hebben letterlijk een rocket scientist ingehuurd van SpaceX om even die auto af te stellen. En nou, dat ding gaat ook letterlijk als een raket. Want het ding staat nu op pole position. Het is ongelooflijk.
Bizar.
Maar een kwalificatie is dan ook weer heel anders dan een race. Ik denk niet dat Schwartzman in de top 12 gaat eindigen, in alle eerlijkheid. Maar dat ligt niet aan Schwartzman, want die is het hele seizoen al heel sterk. En dit is een fantastisch verhaal, dit.
Rick, wat ik nogal opmerkelijk vond, is dat verhaal natuurlijk over de Penske-coureurs die naar achter zijn gezet. Kun jij dat eventjes uitleggen voor de mensen die geen Indy 500 volgen, hoe dat zit?
Ja, het is een heel technisch verhaal. Maar waar het op neerkomt is dat dus de topcoureurs van Penske die zijn gedisqualificeerd omdat ze een onderdeel op de auto hebben gebruikt en een bepaald gedeelte aan van het bodywork hebben gemodificeerd, wat gewoon verboden is. Alleen het probleem is eigenlijk, Penske is natuurlijk het team van Roger Penske. Maar Roger Penske is ook de eigenaar van IndyCar. Roger Penske is de eigenaar van het circuit van Indianapolis. Dus die man heeft allerlei belangen overal zitten. Nu hebben ze wel wat mensen heel snel even op andere posities neergezet. Maar dat is natuurlijk niet goed voor IndyCar. Er zijn ook mensen ontslagen. Met mensen die al heel lang voor Penske werkten. Om maar ervoor te zorgen dat het imago van Penske speelt vals in zijn eigen serie. Dat zo snel mogelijk verdwijnt. Maar wat wel opvalt. Ik heb Roger Penske vandaag gezien. Vanochtend was er een bijeenkomst met allemaal oud-coureurs en zo. Daar was hij ook bij. Ja, ik vond hem heel breekbaar eigenlijk. Hij is 88, maar hij was altijd heel erg actief als je hem zag lopen. Er kwam echt iemand voorbij. En hier oogde hij heel breekbaar. En wat hem ook pijn zal doen, en iedereen van Penske pijn zal doen. Alle Penske-coureurs, ook Joseph Newgarden, die de laatste 2 jaar heeft gewonnen, worden uitgejouwd, worden uitgefloten. Die zijn echt momenteel niet populair. En de Amerikaanse racefans zijn toch echt wel boos op wat er is gebeurd. En ja, Penske staat er momenteel niet goed voor. En laten we hopen dat, ja, dat IndyCar er niet te veel onder gaat lijden. Dat Penske inderdaad gewoon het nu netjes gaat houden. Maar met name dat uitfluiten van die Penske-coureurs, dat viel mij toch wel erg op. Had ik niet verwacht, maar dat gebeurt wel.
Het meest pijnlijke van het hele verhaal, weet ik nog, is dat ze dus ontdekten in de pitstraat. Ik heb die shots van jou gezien. Het zit dan zeg maar bij de rear, bij de achterkant, bij de crash structure. Ja. En toen ging er iemand naar het museum de auto van vorig jaar bekijken. En daar zat het ook op. En toen zei iedereen, dan hebben ze dus vorig jaar, terwijl ze niet gezien hebben, ook met de illegale auto gereden. Ja, en ik denk dat het toen echt ontploft is.
Ja. Nou ja, en het was ook niet een beetje stiekem dat ze met die auto bezig waren. Ze waren gewoon met een slijptol.
Ja, oké. Okay. Als ze roepen dat is fout, moet eraf. Dan, het enige wat je hebt, een slijptol of een hamer en een sikkel. Ja, dit. Ja, dit is dan nog proberen om het legaal te krijgen.
Ja.
Nou, dit snap ik wel. Want ja, wat moet je anders? We zien Formule 1 teams ook wel eens met een tolletje even de bovenkant nog even legaal slijpen. Dus nee, dat is niet. Dit vind ik niet vreemd. Alleen toen gingen mensen in het museum kijken. Toen zagen ze nog steeds hetzelfde van die vorige auto. Ja, dat heb je wel een probleem. Ja.
Maar het is natuurlijk best gênant. Hè, dat als je, met name als je 88 bent. En dan word je zo. En dan is dit je legacy, zeg maar. Kijk eens even wat die man allemaal gepresteerd heeft in het verleden. Dus dat, ik kan me echt voorstellen dat hij flink aangeslagen is.
Ja, en schaamt zich natuurlijk ook.
Ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat met name de trotse Roger Penske. Ik ken hem van heel vroeger dat ik hem al met IndyCar deed. Is een hele trotse man. Die vindt dit niet tof.
Tuurlijk. Nee, die heeft het waarschijnlijk ook helemaal niet geweten of zo. Weet
ja, nee,
ja, maar ik vind het ook sterk dat je er meteen drie man uitknikkert. Want
ja,
ik
heb het niet weten. 21 jaar, geloof ik.
Ja, maar dat maakt dan niet uit, weet je. Want je beschadigt team, je beschadigt de naam van zijn IndyCar, of zijn IndyCar team, zijn serie.
Vergis je niet hoor, want met die snelheden, die minuscule verschillen, dat en dit is best nog wel een beetje substantieel, dat wordt exponentieel vergroot op die snelheden. Dus het kan best een fundamenteel voordeel zijn.
Ja. Geweest.
Rick en René, dank jullie wel. En heel veel plezier.
Veel plezier.
Okay. Ja, ja, en voor de liefhebbers van de Indy 500 heb ik nog een leuke tip. We hebben hier namelijk zondag ook nog de voorbeschouwing in het racecafé. En dan kun je er helemaal bij zijn. Met onder andere René, we hebben Renger van der Zanden, Nicky Katsburg. Dus vind je het nou leuk om hier de race te bekijken? Ga dan snel naar zicosport.nl/bezoek.
En hotdogs. Ik heb hotdogs gehoord. Dat is de enige reden. Ik denk, misschien kom ik ook even.
Nou, Olaf, je bent van harte uitgenodigd.
Lekker man.
We gaan er nu even tussenuit, maar we zijn zo weer terug. En dan bespreken we de plannen van een mogelijk 12e Formule 1-team. En blikken we met Joey Littjes vooruit op de GP, MotoGP van Engeland. Tot zo. Welkom terug in het racecafé. Ja, Rob van Gameren is voor de MotoGP in Engeland. Dus heb ik namens hem de social media in de gaten gehouden. Ja, jullie hangen natuurlijk aan mijn lippen, dat snap ik. We hebben allemaal Max Verstappen in actie gezien. Laatst in Duitsland op de Nürburgring.
Hansel.
Precies, daar was hij bezig onder een schuilnaam. Namelijk Frans Herman.
Ja.
Nu dacht de Max Verstappen webshop, die dacht, nou, daar kunnen we wat mee. We maken er wel merchandise van.
Cool. Ik vind hem cool.
Frans Herman merchandise.
Ja, het is natuurlijk gewoon Jan Jansen. Hè? Dus daar heet er natuurlijk 100.000 man Frans Herman in. Ik vind hem wel grappig.
Nou, en als ze allemaal zo'n trui zouden kopen, dan kan Max misschien nog een mooie jacht bij kopen.
Ja, de Fransel.
Precies. Antonelli dan, die is natuurlijk een jonkie, 18 jaar. Dus als je dan even terug gaat rekenen, 2018 was hij ook op bezoek in Monaco. En daar zie je hem zo staan.
Geweld.
Bij Mercedes.
Mooi.
Ja, dat is toch.
Die bovenste ben jij.
Hè? Zou het?
Nou zeg!
Nee, maar dat kunnen wij tegen elkaar zeggen.
Ja,
precies.
Oh ja, we hebben elkaar ook kort zo ontmoet in Maastricht, weet je dan nog? Ja.
Ja, precies. Toen was hij ook zo'n binky.
Ja. Oh ja?
Ja, en toen voelt iemand en zegt, flikker op, man.
Ja, dat is echt.
Nee hoor.
Nou, wat is dit?
We hebben elkaar wel ontmoet, maar dat was ook zo'n mannek.
Ach. Dan nog een beetje flauwe, maar stiekem ook wel een beetje grappig. We hebben allemaal gezien dat Disney een samenwerking aangaat met Formule 1. En nu dacht er een grappige internetknutselaar, weet je, daar kan ik wat mee.
Nou.
Oh. Kijk dan.
Oh my god.
Als je benieuwd.
En deze vind ik het allermooist.
Ja. Ja, is wel.
Ja. Tot zover de social media. Ja, die Fred van Seur is mooi, hè? Ja,
maar dat Disney, dat is allemaal leuk en grappig. En ze doen dat. En dan gingen mensen zeggen, ja, maar gaat Disney het doen? Gaan ze dan Grand Prix houden in Disneyland? Nee. Ik denk dat het te maken heeft met dat Disney Plus de streaming wil gaan pakken. Van Formule 1. De Amazon is daar een paar jaar mee bezig geweest. En ik denk dat zij de eerste nieuwe deal gaan maken met Formule 1. Ik zeg niet wanneer. Dat zij de eerste wereldwijde streamer wordt. Dus die nog eens een keer over al die streamingsdiensten die er al zijn. Gewoon nog eens een keer een van de mega werelddeal maken voor een paar miljard. En dan kan Stefano Domenicali echt met pensioen.
De tijd zal het leren. Ja. Joey, ik wil naar jou, naar de MotoGP. Afgelopen 10 jaar hebben we 10 verschillende winnaars gehad. Dit weekend wordt er gereden op Silverstone. Ik heb het dan over ook de Grand Prix in Silverstone natuurlijk. Maar wat verwacht jij van dit weekend?
Laten we eerst even terugkijken naar de afgelopen jaren. Kijk, een circuit waar we 10 verschillende winnaars hebben gehad. Dat is toch al vrij uniek. Oké, we hebben daar 2 jaar bij zitten, zoals we hier ook in beeld zien. Waar we te maken hebben gehad 1 jaar met corona en 1 jaar met slecht asfalt, waardoor de race niet kon doorgaan. Maar we zien het ook terug vandaag in de resultaten. De top 10 is echt super gevarieerd. We hebben een Honda, we hebben een Ducati uiteraard, hè, zoals altijd voorin. Maar we hebben ook Yamaha sterk vertegenwoordigd. Silverstone is gewoon een circuit, er zit van alles iets in. Hele snelle stukken, langzame stukken. Veel bochtencombinaties, lang rechtstuk, een beetje stop-and-go-idee. Ja, er zit van alles in. En dat is geheid actie. En dat gaan we morgen direct al zien met de sprint. Maar dat is het mooie van MotoGP. Dus vanaf de eerste minuut is het plankgas actie. Want de druk staat er gewoon enorm op. De rijtijd is niet heel. Ja, dan heb je bijvoorbeeld zo'n Fabio Quartararo die in Le Mans.
Ja, die was even boos, want zijn motor stond aan de kant en die begon een beetje te vechten met die Marshall.
Die werd woest.
Die had, hier zien we het ook in beeld, hij crasht in de laatste rond, of in de laatste bocht moet ik zeggen. Maar vooral deze actie, dan zien we ook hij uit zijn woede naar de Marshalls. Dit is niet de eerste keer dat hij dit doet, dat heeft hij vaker gedaan. Ook in de wedstrijd voorafgaande in Gres. En hij moest 10 minuten voor straf blijven zitten in het strafhoekie.
Was zijn woede dan ook terecht? Of
tijdstraf. Nee, natuurlijk niet.
Nee, zijn woede is niet terecht. Nee. Maar wat stel nou, hè? Die remhendel is afgebroken. Hij ziet dat niet. Hij wil op die motor. Of die clip-on die is afgebroken. Als je met 300 km per uur komt aanremmen en die clip-on, die stuurhelft,
niet goed,
die heeft helemaal niets te zeggen. Dus ja, ik vind zijn woede onterecht. Maar dat is wat een coureur, motorcoureur, autocoureur, maakt niet uit. Mm-hmm. Je wilt door.
Strafbankje, gewoon. Ja.
Maar dus hij mocht nu 10 minuten minder lang trainen?
Juist. Ze hebben hem echt 10 minuten langer in de pit gehouden. Hij mocht dus gewoon niet de baan op.
Oh, daar word je lekker rustig van.
Het heeft gewerkt, want hij stond vandaag wel tweede. Maar hij is temperamentvol. En dat is niet de eerste keer. Het is een paar keer voorgekomen. En ik vind het daardoor ook een terechte straf.
Maar hoe erg is dat voor een motorrijder om dan 10 minuten minder te trainen?
Nou,
niet tof.
Wij hebben op zaterdag hebben wij een qualifying. Hè, Q1, Q2. Ja. En uiteraard zit er nog een vrije training aan vooraf. Maar dan is die sprintrace al. En voordat die sprintrace is, heb je ongeveer 1,5 uur track time. Als je dat 10 minuten vermist, stel je hebt daarna technische problemen of je hebt een gele vlag situatie. Dat is echt cruciale tijd die je mist. Dus ja, 10 minuten is voor ons heel, heel
veel. Je mist eigenlijk 1 complete run.
Juist.
Minimaal. 1 hele run. En die hele run is data, snelheid, vertrouwen.
Voor sprint, voor de Grand Prix is die heel, heel belangrijk. En zeker voor Yamaha op dit moment. Ze maken die sprongen, ze gaan vooruit. Ze hebben die tracktime dus hard nodig. Want die zijn met die comeback bezig. Dus. Maar hij verzilverde het wel.
Ik vond
het
ook wel een dingetje, want als je net dat beeld zag... je zag echt dat die ene Marshall die daar staat... Ja, gewoon vanwege zijn liefde voor de sport.
Deze stap je achteruit, hè?
Je ziet die man echt gewoon schrikken en bang worden. Dat is een beetje aandoenlijk om te zien. Dus wat dat
zijn
betreft,
vrijwilligers ook, hè? Vergeet ook iedereen.
Ja, daarom.
Het zijn vrijwilligers, weet je.
Het ging nog langer door dan dit.
Ja, dit is een klein fragmentje.
We hadden ook een schuiven van Ogura vandaag.
Ja, inderdaad. De rookie die toch ontzettend goed verrast dit jaar. Ayo Ogura, de Japanner. Wereldkampioen in de Moto2 van verleden jaar. Gaat hier, blijkt vrij onschuldig onderuit. Hij bezeert daarbij zijn rechterknie. Heeft vanmiddag niet gereden. Zeer waarschijnlijk zullen ze dat gedaan hebben om toch te sparen voor morgen. Want morgen worden de eerste puntjes al verdeeld. Ayogura, bijzonder leuke verrassing eigenlijk van dit jaar. Super sympathieke gast. Ja, ik hoop dat hij er morgen gewoon weer bij is. Maar die stapt gewoon op. Dat zagen we al. En die gaat gewoon knallen morgen.
Het is als ze geen boordradio's hebben in die MotoGP. Hè? Hij is gevallen. Wie is gevallen? Ja, is hij hard gevallen? Ai. Ja, ai.
En Marquez was het snelste?
Ja, maar welke van de twee? Want dat is een beetje de vraag van dit jaar. Hè? Maar het was vandaag, vanochtend was het Mark en vanmiddag was het Alex. En Alex Marquez, hier zien we het ook in de allerlaatste minuten van de training. Komt hij gewoon naar voren. Het is niet een optimale ronde. Hij is aan het zoeken geweest. Ik heb hem de hele training nauwelijks gezien in de top 5. En in die laatste minuten komt hij daar in één keer. En het was gewoon weer een lap-record vandaag. Ja, zoals MotoGP dat dit jaar doet. Het is het ene record naar het andere record gaat eraan. En het gaat naar een van de broertjes, Alex of Mark. En ja, natuurlijk ook kijken naar toch wel een van de favorieten, Marc Marquez. Die was een beetje aan het zoeken. Wanneer Mark in de eerste training de baan op gaat, FP1... en hij is snel en hij staat op 1, dan weet je... ik denk dat de rest eigenlijk net zo goed kan oprollen naar huis... want die gaat gewoon met overwinning naar huis. Maar dat was toch vandaag wel een beetje anders. Hij was aan het struggelen, hij was aan het zoeken. Maar ja, daar hebben we wel... Hier zien we het door maggots en bags en dan zie je... Kijk hoe die coureurs moeten werken. Let op die snelheid. Hier, 100 km per uur is een langzaamste punt. Maar let op ook, nu opkomen dat rechtstuk... Let op die kilometer per uur tellen. Die loopt zo in één rap tempo door naar 3,35. En dan is vol in de ankers.
Ik vind het altijd zo'n gek shot als iemand zo'n wil omhoog zit.
Ja, dit beeld voor mij is, als je ziet hoe die moeten werken op die motorfiets. Ja, ik haal dat uit zo'n afbeelding als deze er al uit. Het is ongelooflijk. Dat rechts en dat overhangen naar links en volop op die benen drukken. Ja, ik krijg er ontzettend kippenvel van. Ik word hier echt heel blij van.
Dus. Ja?
Ja,
ja,
echt. Zeker.
Ja. Even kijken.
Nog een keer.
Kunnen we nog een keertje laten zien?
Ja. Maar vinden ze het een leuke baan? Vinden ze zelf zo leuk om te rijden? Of zitten ze hier weer te zeiken op die Formule 1-auto?
Nee, wij zeuren niet. Wij kijken naar onszelf.
Ja. Die zitten altijd te zeiken over de hobbeltjes.
Ja, dat klopt. Ja, die komen ook door de Formule 1-auto's.
Kijk.
Maar goed, weet je, wij zoeken altijd wel de grens op. En ook met hobbels gaan we er gewoon overheen. Morgen gaan we weer racen. Maar ik vind Marc Marquez vandaag... het is ongelooflijk hoe hij... het is ongelooflijk hoe hij toch weer die trainings toch naar zich toe trekt op het einde. In die laatste paar minuten. Maar,
perfecte timing, hoor. Goed gedaan.
Voor mij vandaag was vooral de Yamaha's. 3 Yamaha's in de top 3. Hoe lang is dat geleden? Ik zie het positief tegenmoet dit weekend.
Even een klein schot voor de boeg. We hadden natuurlijk aan het begin over 10 verschillende winnaars van de afgelopen 10 races op Silverstone. Nu weer een andere? Gokje?
Ja. Ja, jawel. Nee, ik zie...
Marco Bezzecchi.
Nou, hij doet het wel verrassend goed. Maar over Bezzecchi gesproken. Ik kom zo even terug op jouw vraag.
Ja.
Ik wacht even.
De teamgenoot van Bezzecchi, Martin, de wereldkampioen van verleden jaar. Daar is ook wel veel om te doen.
Ja.
Die probeert onder zijn contract uit te komen.
Heel slim.
Denkt hij. Maar Aprilia kwam wel met een pittig statement... Contract is binnen tot eind 2026 en wij houden ons gewoon vast.
Ja,
er is veel om te doen geweest. Ik denk toch dat die managers een beetje een statement proberen te maken. Van, joh, April, jullie moeten performen. Onze coureur ligt in de kreukels met weet ik veel hoeveel botbreuken ondertussen. Er is veel aan de hand.
Ja, maar een coureur die niet op jouw motor wil rijden, die wil je er niet op hebben. Dus die gaat er niet meer op terugkomen totdat dat...
Het is wel een flinke knik in de kabel, hè?
Ja. Maar je moet haar nog een vraag
Het is gewoon een smet op je naam. Ja, en dan nog wie dat dit weekend gaat winnen.
Ik heb lang genoeg gewacht. Kom maar door.
Fabio Quartararo, die gaat winnen.
Nee, joh. Man.
Zeker.
Helemaal niet.
Nee, joh.
Zeker. Zondag wint hij de kampioen.
We gaan het afwachten. Nog even over de Nederlander.
Ja.
Colin Feijer is er niet bij?
Nee, we hebben uiteraard 2 Nederlanders in de Moto2. Zonte van den Goorberg vandaag niet geheel slecht. 17e, maar ja, toch onze... De grote favoriet op dit moment, die vorig jaar super mooi podium op dit circuit pakte. Colin Feijer heeft zijn rechte pols gebroken met een motocross training afgelopen maandag in Heerde. Ja, dan vraag je natuurlijk af, waarom zit hij in godsnaam een crossmotor?
Zit elke dag op de motor, hè, die jongens?
Die
toch?
Jongens moeten iedere dag op een motor zitten en dan onderste uit de kan halen, anders ga je nooit meer daar een Grand Prix winnen. Ja. Dus dit tekent maar weer hoe belangrijk is die 10 minuten. Nou, voilà, je moet altijd kunnen rijden. Kon hij dit weekend rijden? Nee. Over 2 weken in Aragon zet vraagtekens. Maar die zullen alles aan doen om erbij te zijn.
Ja, we moeten dat natuurlijk allemaal afwachten. Joey, dank je wel.
Dank je wel.
Goed verhaal. Ja, dat is een goed verhaal.
Ja, dat is wel pittig mee.
Compliment van Olaf. Hartstikke leuk. Ik zou hem in je zak steken.
Ja, dankjewel.
We gaan het hebben over Formule 1. Ik denk dat jullie ook net als ik een beetje verbaasd waren over de quote van Zac Brown. Die zei van, nou, ik zou nog liever willen dat Max Verstappen de wereldtitel pakt dan dat mijn coureurs niet met elkaar mogen strijden.
Volgens mij had hij wat gebruikt.
Oké.
Okay.
Nee, dat
mag je natuurlijk ook rare, niet raar, nee, dat is toch een idiote stelling?
Hey, dat mag je zeggen, maar ik kan niet...
Hey, ik bedoel gewoon drankie, hè? Gewoon lekker wat gedronken. Voor die
je vond
hoe
zou
jij
een beetje
Jan, als je voor een team rijdt en jouw teambaas roept dat? Dat is toch niet fris?
Ja, ik denk dat ze hem allemaal wel kennen. En dat is iets wat hij roept in zijn spontaniteit. En,
maar die drinkfles die hij een poosje terug had, wat was
dat? Dat is ook
dat
grappig.
Is ook weer zo'n kredem aandacht. Ja. Een beetje een cooling system. Ja.
Ja, maar ik vond dat wel grappig, die drinkfles. Er is natuurlijk maar... heel veel te doen over op welke manier die banden gekoeld worden.
Nee, maar het geeft dus aan dat ze er zo'n kramp mee hebben dat ze dan maar dit soort dingen gaan zeggen.
Ja,
terwijl
dat...
uiteindelijk is het gewoon, als je nou als teambaas zegt, maar... degene die bovenaan staat heeft het recht op dat, dat en dat. En daarna zien we wel weer.
Ja, maar op een gegeven moment denk ik dat wij ook moeten beseffen... is dat hoeveel keer per dag die mensen een microfoon en een camera voor zich hebben... en iedere keer maar wat moeten roepen...
Omdat dan ze geen soms... stelling innemen,
ja. Nee, maar ik bedoel, al neem of je nou wel of geen stelling inneemt... zij zijn natuurlijk nu het team to beat.
Ja.
En de hele dag door is het alleen maar... en daar word je denk ik ook een beetje melig van op een gegeven moment.
Is het een grap, denk je? Ja, denk je dat het een grap is?
Ja, ik denk als je dat serieus gaat nemen, dan hebben wij een probleem. Nee, natuurlijk niet.
Nou, bedankt.
Nee, natuurlijk.
Hij wil natuurlijk niet dat Max Verstappen...
Het zijn zo alleen maar woorden.
Nee, maar jij kunt het dus ook niet
serieus. Het gaat gewoon om de actie. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus, en ik denk dat op een zeker moment, dan kletsen die jongens maar wat. En dan denken ze, nou, het is weer goed. Maar
geef ze wat om over te kletsen.
Nou, het is een kluif in het hok, weet je.
Ja,
nou, in één keer springt iedereen daar weer bovenop.
Lando had het wel een beetje hetzelfde. Want Lando zei ook vandaag, jullie moeten eens ophouden met roepen dat die Red Bull zo slecht is.
Hij was er helemaal klaar mee.
Ja, maar dat vind ik wel een goede opmerking. Want hij zegt, jullie weten niet hoe hard ik moet ruim die gasten me af te houden. Dus het valt nog wel mee. En zij roepen, maar we zijn niet goed. En dat is eigenlijk wel... Ja, ik vind dat wel mooi. Ik vind het ook eerlijk van hem. Vind ik
ja, maar ja, dat kunnen we zelf ook wel zien. Hè? Ik bedoel, voorlopig moesten zij gewoon de achterkant van de Red Bull bekijken in de vorige race. Dus hè, die dominantie die er in ieder geval was van McLaren... Die wordt toch wel een beetje aangevallen nu, zeker dit weekend, denk ik.
Dus het is gewoon echt de kramp van eerst te staan in het kampioenschap. De druk staat er volop.
Ja, je moet iedere keer wat zeggen en dat gaat natuurlijk niet allemaal even sterk zijn. Nee. Dus.
Het is ook lekkerder om de underdog te zijn, toch?
Ja, nou ja, weet je, op dit moment, wat je niet weet is... Kijk, morgen tijdens kwalificatie, Q1, 2 en 3 dan, met name 3... dan weet je niet hoeveel er nog in die auto zit. Hoeveel ze nog gewoon met de motorafstelling nog een klein stukje beter kunnen doen. En kijk, die rijders die rijden gewoon altijd gewoon 10/10. Dus die kunnen niet meer. Maar dan krijg je een stukje extra. En hoe gaat dan de motor zich onder die omstandigheden gedragen? En kun je dan, want als hij net even wat beter oppikt of wat dan ook... dan moet je dat ook nog wel inpassen in gewoon je rijden. En niet iedere rijder. De een die gaat wat te hard pushen en de ander die doet het wel perfect. Of de ander doet het te weinig of wat dan ook. Dus als zijn auto net even anders is, ook al is het beter, hij is net even anders. En met dit soort bochten waar het allemaal van paf, paf, paf is, als je er een beetje naast zit, ja, dan kun je zo misgrijpen. Dus het gaat de grote vraag zijn van hoeveel hebben die verschillende teams nog over.
Ja, zit Ferrari er morgen ook goed bij? Dat is de vraag, toch?
Nou ja, kijk, Ferrari zit door de historie heen altijd wel goed op Monaco. Dus dat hoeft geen verrassing te zijn als die in één keer dit weekend in één keer op pole staan, voor mijn part.
Je weet wat ze vroeger deden, hè? Vroeger was in Monaco de vrijdag vrije dag. Want dan moest het dorp, de restaurants moesten gefourageerd worden. Dus ging Ferrari op de vrijdag altijd in Fiorano op hun eigen baan weer rijden. Mm. Om de rest van het weekend beter te hebben. Dat is in die zin weg nu.
Ja.
Maar ze hebben wel altijd wat extra's daar. En Leclerc geeft ze helemaal wat extra's, vind ik.
Ja. Ik wil het ook nog even hebben over het eventueel 12e Formule 1 team van Otmar Szafnauer. Wat denk jij ervan, Jack?
Daar heeft Jack vast een goede mening over.
Ja.
Jack is echt,
ik ben echt een vriend van
de jaren met Otmar
Szafnauer. Ja, we zijn echt heel goed bevriend geraakt. Nou, het is wel serieus waar hij mee bezig is. Absoluut het feit. Ik denk dat hij het heel serieus neemt, maar ik denk dat het niet kan. Als je ziet wat voor toestanden we allemaal hebben gehad om een 11e team toegelaten te krijgen, is dit denk ik ook een schot voor de hoek. Maar hij moet natuurlijk ook zijn centjes zien. Wat ik wel gehoord heb, is dat hij wel al bijna rond is met een motorleverancier.
Wie zal dat zijn dan?
Ja, zou dat Mercedes kunnen zijn? Nee, dat kan niet. Zou het Honda kunnen zijn? Nee, die heeft exclusief Aston Martin. Dus ik kan ze allemaal wel opnoemen. Ik denk dat hij met Red Bull een deal heeft.
Mag ik er nog eentje in gooien dan?
Oh.
Het zou zomaar kunnen dat er een motor komt voor de Formule 1 teams, wat nu Renault motor heet, die dan onder Asiatech weer gebracht wordt, waardoor teams makkelijker kunnen inschrijven. Dus dat er een soort standaard Formule 1-motor komt, zoals er in het verleden ook geweest is. Maar ga verder.
Ja, maar goed, het vermoeden is dat hij dus met Red Bull een voordeel heeft. Op het moment dat je een motor hebt, wordt de rest heel makkelijk ingevuld. Maar het allermoeilijkste wordt gewoon toegelaten worden door iedereen om als 12e team te mogen gaan racen. En dat zie ik dus
personeel.
Niet.
Ja, vanaf 2030, hè?
Ja,
ja maar ja. En als je ziet hoe kennelijk nu zulke rijen personeel aan het zoeken is. Zoek je er wat?
Nee.
Baantje?
Nee.
Kiddelijk.
Nee, dankjewel.
Nee, dus ik denk dat hij wel serieus bezig is voor zijn doen en geld ophalen. Hij schijnt ook wel een tweetal banken, een hele grote bankconsortie achter hem te hebben staan. Dus geld moet daar niet het probleem zijn.
Ja, dat is belangrijk.
En een deal voor de motor. Maar ja, gaat maar zorgen dat je er mag komen.
Waar heeft Otmar zijn geld mee verdiend? Dat weet ook bijna niemand. Alles wat wij nu in de wereld van de Formule 1 en jullie wellicht thuis ook hebben. De Formule 1-apps, de allereerste app met data vanaf de auto's, kwam bij een bedrijfje vandaan, dat heette Softpower. En dat was Otmar Szafnauer. Daar heeft hij zijn geld. En mocht hij dat doen. Dus alle Formule 1-apps die hier nu bestaan, daar krijgt hij nog steeds geld.
En deze man die heeft een keer voor onze camera, voor Ziggo Sport, bewezen,
droge ogen,
keihard gelogen. En dat hebben we hem heerlijk voor zijn voeten gegooid.
Ja, dat toch?
Ja, in Jeddah. Ja. En toen kon hij niks meer zeggen. Want ik zei, je zei vorige week dit. En nu zeg je dat. En toen liep hij weg. Keihard geloof. Keihard.
Dikke vrienden hoor. Echt dikke vrienden.
En ik moest vreselijk lachen toen hij wegloopt. Daar vond hij niet zo leuk.
Toch niet. Nee. We gaan er even tussenuit. Maar we zijn zo weer terug. En dan blikken we vooruit naar een van de mooiste kwalificaties van het jaar. En Rick sprak nog met Rinus Fieke. Tot zo. Welkom terug in het racecafé. We gaan nog één keer terug naar Indianapolis, want Rick staat daar met Rinus Fieke.
Oké.
Wekenlang trainen, maandlang trainen op Indianapolis, dat is nu allemaal voorbij. Nu is het tijd voor de race. Hoe gaat het nu met jou, met de auto?
Gaat goed. Inderdaad, laatste training gehad. Carb Day noemen ze dat hier in Indianapolis. Auto voelde prima, een stuk kouder dan de hele maand. Het was best wel warm. En dit is een beetje de temperatuur wat het ook met de race zal zijn. Dus voelde wel iets anders, een paar aanpassingen gemaakt en ook beter.
Je start achteraan. Heb je daar je auto nog op afgesteld? Omdat je bijvoorbeeld weet, ik heb zoveel vuile lucht voor me. Is dat ook anders dan dat je wat meer naar voren zou starten?
Niet per se. Ik heb eigenlijk de hele maand al een beetje getraind in heel veel lucht.
Zijn de flyover aan het oefenen? Ja.
Amerika, nee, geweldig. Maar in ieder geval, ik heb al heel achter een hele lange groep, grote groep mensen gereden om te proberen een beetje dat te simuleren de hele maand. De auto voelt gewoon goed in het verkeer. Alleen inhalen als je zo ver in het veld zit is gewoon moeilijk. Dus wat je dan kan doen is gewoon op je plek zitten. Wanneer er een stack-up komt, dan moet je die run pakken en er voorbij gaan.
Als je kijkt naar die drie mannen op de laatste rij, jij, Will Power, Newgarden. Ik denk dat Newgarden misschien de race wel nog gewoon kan winnen. Ik denk dat Power top 10 kan finishen, maar jij inderdaad, je zou gewoon richting de middenmoot kunnen gaan.
Ja, zeker. En Newgarden, ik zei in april al tijdens de Indy Open Test. Newgarden heeft de snelste auto, die kan hem gewoon weer winnen. Maar hij blijft Indy, zo makkelijk is het niet. Dus ik verwacht dat hij wel redelijke acties gaat maken in bocht 1 met zijn start. Voor mij is het belangrijk dat alles heel blijft. En ik heb 200 rondes om naar voren te knokken. Dus voor mij is minder risico en gewoon tot de lijn komen.
Ben je er klaar voor?
Zeker, ik heb heel veel zin in.
Ja. Ik zie jou met een hele grote glimlach hier.
Ja.
Trots naar kijken.
Dat vind dat ook natuurlijk. Ja. Maar wat me dan opvalt, en daar moet ik zo om lachen dan, want dat is dan Indianapolis. Hè. En het icoon Indianapolis, de faciliteit. Maar dan zie je dus dat in Amerika, als je dat vergelijkt met Formule 1... de pits, dat is gewoon een muur.
Ja, half
en
hoog.
Daar komen al die autootjes komen daar gewoon aan. Die worden vaak met een of andere quad daarheen gebracht. En die wordt dan helemaal uitgepakt. En daar zit dan gewoon een zitje voor de tijdwaarneming en voor het management. En that's it. En
zoals als je in Europa Formule 1 Formule 2 in pitstraat inkomt.
Nee, maar als je een Formule 1 circuit hebt... dan moet je vaak gewoon tientallen miljoenen gaan verbouwen. En dan heb je een gigantisch pitgebouw met garages. Mm-hmm. Leggen hun eigen vloer daar neer. Richten ze dat gewoon in. Dan komen ze 3 dagen of een week voor de race... komen ze al aan om dat op te bouwen. En kijk hier, je ziet het ook, gewoon, het is gewoon een muur. En die muur die gaat gewoon door. Dit is aan de buitenkant van de pitstraat. Maar dan aan die binnenkant van die pitstraat, is gewoon een muur. En daarachter is gewoon asfalt. Ja. En dan komen we gewoon met die autootjes aanrijden. Nou, dan wordt even de pitstraat ingericht. En als je dat vergelijkt met Formule 1, ja. Daar moest ik eigenlijk zo lachen. Ik denk dat eigenlijk in 100 jaar niks veranderd
had. Heerlijk, nou ja, eenvoudig, toch? Ja. Maar wel mooi, hè?
Ja, ik vind het...
Ja, echt wel. Maar dat is ook...
De puurheid van racen.
Cleveland en al die andere...
Charme.
Ja, dat is waar. Portland of wat dan ook. Precies hetzelfde.
Nou, je staat spijker op asfalt. Puur racen.
Dat is puur racen. Ja.
René, wat voor indruk maakt Rinus op jou?
Hij is beter gemutst dan afgelopen zondag. En maandag was hij ook nog eventjes. Dat hij, ja, het zit er gewoon even niet in. Maar...
En logisch ook. Dat
nou ja, maar goed, maar dan moet je, ja, hij staat er ook gewoon heel goed voor in het kampioenschap. We zouden het bijna vergeten, maar het is ook gewoon een ronde van het kampioenschap. En hij weet dat iedereen kijkt naar hem. Alle deeltjes worden wel min of meer... gesloten in Indianapolis. Dus hij moet er gewoon goed op staan. Ja, hij doet mee. Daar is dan nu even alles mee gezegd. Maar ik denk dat hij echt wel naar voren kan knokken. En dat zie ik wel.
Ik las ook een quote van hem dat hij zei dat hij veel minder nerveus was... Ja. Omdat hij van achteren moest komen en dan voorop starten. Hij zegt, ja. Het is nu veel relaxter voor mij om van achteren te beginnen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, hij moet gewoon lekker uit de problemen blijven.
Hij heeft nog nooit een probleemloze wedstrijd gehad. Dat was of hij spinde in de pitstraat, zou je dat zeggen. Of zijn pitstop ging...
Hij heeft altijd wel wat gehad. Laat dan nu al het gezeik dat hij nu gehad heeft.
En dan lekker racen.
Dit weekend niet. Ja. Jack, we hebben natuurlijk de Indy 500. Maar heb jij wel eens gehoord van de Weenie 500?
De Weenie?
De Weenie 500.
Weenie. Ja, wie niet?
Ja, wie niet?
Ik wel.
Ja. Hartstikke idee. Nou, moet je kijken. It's gonna
be close. Dat is de beste race van vandaag, hoor, dit. Goed, hè?
Met commentaar wordt alles uitgezonden.
Geweldig.
Dit was vandaag. Echt een familieuitje.
Bijnaam van de hotdog even uitleggen is een wiener.
Ja, dat is zeker.
Wiener dog. Ja, maar er zitten
met Wiener Mobile.
Geweldig dit.
Ja, dat is toch mooi.
De Wiener Winner.
Je zou er nog commentaar bij moeten doen.
Even een leuk idee voor de Grand Prix van Zandvoort. Iets leuks te doen.
Ja, dat is een goed idee.
Dat doen we niet.
Precies.
Klompenrace.
Mannen, kleine voorspelling.
Je hebt toch met de caravan race gedaan
op Zandvoort? Ik heb wel eens een caravan race.
Een beetje hetzelfde, toch?
Hetzelfde idee, ja. Mannen, kleine voorspelling voor morgen?
Waarom begin je bij mij? Is het beter om aan die kant te beginnen?
Oh, dat geef hem jou, hoor ik.
Nee, Leclerc pakt pole position. Die heeft veel te bewijzen. Die heeft nog heel veel narigheid in zijn achterzak zitten van de laatste paar wedstrijden. Hij was echt niet tevreden. En er kwam een hele tevreden Lewis Hamilton uit de auto in Imola. Helemaal blij in jumpen bij het team. En hij was echt zwaar chagrijnig. Leclerc pakt pole, punt.
Duidelijk. Jan?
Ik zie Norris op pole. En tweede Norris Leclerc. Ja.
Kom in daar naar bij.
Ja, lang verhaal.
Wat is dat?
Dat denk ik gewoon.
Ik zeg maar, ja.
Onderbuik.
Dus, nou ja, ik denk dat Piastri laat zien dat het... wat is het? 38.000 staat hier erachter. Mm. Dus die McLaren en die Ferrari zitten niet zo gek veel. Maar ik denk niet dat ze het helemaal perfect voor elkaar hebben gehad. Ik denk dat Norris nog wel eens wat kan laten zien. Maar nogmaals, het is koffiedik kijken. Dus het is meer van, laat ik ook
Jack,
wat roepen.
Piastri.
Je hebt lang genoeg naar kunnen... Piastri?
Max derde trouwens. Ja,
ja denk ik ook. Ja.
Was ik vandaag mee begonnen, hè?
Ja, Piastri op al, denk ik.
Piastri op al.
Nee? Ik ook Piastri zeggen.
René, jij mag de zondag Indy 500 winnaar voorspellen. Kom maar door.
Oh.
Zo. Die is moeilijk,
hè? Ja.
Joseph Newgarden.
Ik zou het ontzettend gaaf vinden als Sato gaat winnen.
Sato, ja.
Takuma Sato, 48 jaar jong. Ziet er nog steeds hetzelfde uit toen hij in de Formule 1 reed. En
ongelooflijk
knap.
Die is fit.
Ja. En een leuk ventje, jongen. Is een leuk kereltje, man.
Ja, echt heel goed. En heel nederig ook. Damon Hill had hem nog gecomplimenteerd via X. En ook nog...
Ja, maar toen Schwartzman die pol pakte, zat ik te kijken. Zat hij dus gewoon echt te klappen voor de junior. En echt oprecht duim omhoog. Ik denk, kijk, dat is de spirit.
Hij gaat zijn derde pakken.
Oké, nou, staat genoteerd. Het is laat, maar nog een paar snelle vragen van het publiek. Van Sam deze vraag. Sam vraagt zich af of er nog toekomstige potentiële Nederlandse coureurs in aantocht zijn. Jan, dat vind ik één voor jou.
Nou,
Jan. Gooi er maar in. We hebben er al eentje die er klaar voor is. Richard Verschoor, maar die moet nog steeds zich door de Formule 2 heen worstelen. En voor de rest, ja, er zijn een heleboel zijn er druk mee bezig. Degene die dan in de Formule 3 natuurlijk dichtbij zit, is Laurens van Hoepen. Die doet het daar goed. En voor de rest, ja, wij zijn natuurlijk...
Je mag hem noemen.
Ja, kijk, René, onze jongste zoon, die is 16. En die doet het lekker. Hij heeft 5 van de 6 races gewonnen van het Spaanse kampioenschap. Op de baan. Penalties hier en daar. Maar goed, hij staat bovenaan het kampioenschap. Dus we zijn goed onderweg. Maar Tom is met Rocco druk bezig. En Guido die is met zijn kinderen bezig. En Jeroen Blekemolen zelf bezig. En wie er uiteindelijk straks naar boven komt drijven. Dat moeten ze uiteindelijk zelf laten
weg
zien.
Weg is zo moeilijk en zo lang.
Het is heel moeilijk.
Het is geen keuze. Je kunt echt geen keuze maken van dat gaan we even doen.
Ja, hier hebben we dan René. Hier werd hij tweede. Vandaar dat snoetje in het wereldkampioenschap.
Tweede worden ze...
Happy second.
Het plan met hem is, en we zitten nog op schema... is dat hij eind 2028-29 klaar is. Dat hij dan met zijn vooropleiding voor de Formule 1 klaar is. Alleen of de Formule 1 er ook klaar voor hem is, dat moeten we gaan zien.
Bewijzen eerst. Snelle vraag nog. Heeft Ferrari de juiste keuze gemaakt door Hamilton in dienst te nemen, Olaf?
Altijd, want de allereerste foto die geplaatst werd... bracht Ferrari... al
social media
5%.
Precies. Dus, van de race, die wil je toch allemaal hebben?
Ja. Nou, het gaat natuurlijk om het winnen van de races. Hè.
Ja, maar het begint daar wel mee. Dat het daarmee het gaat uitgeven is al meteen weer binnen. Dus dit plaatje is geweldig. Prachtig.
René, dit is een vraag van Adriaan en Jacob. Verwachten jullie dat Rinus in zijn konijnenhok nog wat naar voren kan komen tijdens de Indy 500?
Zeker.
Voorspellingtje?
Top 15.
Ja, zo. Okay.
Op 15, jawel.
De helft van de race overleven is belangrijk, toch?
Als hij er gewoon in ronde nummer 150 er is, dan alles mogelijk.
Kijk, ik zie de vlag gezwaaid worden. En dat betekent dat we aan het eind van de uitzending zijn gekomen. Jan, volgende keer moeten we toch even appen dat we weer hetzelfde aan doen.
Ja, he, teamkleding. Ja, die zittertjes, die moet ik ook hebben.
Ja, jij moet ook die dingen erop.
Jack, ik app jullie allemaal. Goed, het café gaat dus sluiten. Maar we hebben een prachtig raceweekend voor de boeg... met de Formule 1, Indy 500 en Monaco. En daar blikken we natuurlijk maandag om 10 uur in de stamtafel op terug. Dat doen we met Olaf, Renger, Rob en René. Dank jullie wel voor het kijken en een heel fijn weekend gewenst. Ja.